Welkom terug. Het is leuk om je weer te ontmoeten bij de vierde podcast van het project Omgaan met informatiestoornis. Ik ben Fenna, een op AI gebaseerde stem van Voicemaker, en samen met mijn collega Maarten zullen we je begeleiden door de 7 trainingsmodules van dit Erasmus Plus project. In deze module laten we je zien waarom dialoog belangrijk is, zowel in het algemeen als in de context van het omgaan met desinformatie. We zullen de belangrijkste fundamenten van dialoog uitleggen en je helpen vaardigheden op te bouwen in het creëren van een effectieve dialoog. Ten slotte zullen we ook praten over moeilijkheden in interculturele communicatie. Oké, het is tijd om deze sessie te beginnen. Hoe kun je overtuigingen die gebaseerd zijn op mis- of desinformatie tegengaan? Het tegengaan van overtuigingen gebaseerd op foutieve informatie kan erg uitdagend zijn, omdat overtuigingen per definitie stabiele ideeën zijn die niet gemakkelijk veranderen. Dit kan verschillen per persoon en per overtuiging, afhankelijk van de sterkte van de overtuiging. Bijvoorbeeld, sommige mensen zijn simpelweg verkeerd geïnformeerd en staan open voor andere perspectieven. Andere mensen kunnen echter meer radicale, gesloten overtuigingen hebben. Dit kan gebeuren wanneer deze persoon deel uitmaakt van een echokamer. In beide gevallen, maar vooral in het laatste geval, is het cruciaal om de dialoog aan te gaan. Ik benoemde net het concept van een echokamer. Dit is een omgeving waarin iemand alleen overtuigingen of meningen tegenkomt die overeenkomen met de zijne, zodat de bestaande opvattingen worden versterkt en alternatieve ideeën niet in overweging worden genomen. Dus een dialoog is belangrijk. Om iemand op andere gedachten te brengen over bepaalde overtuigingen of ideeën, moet hij in contact komen met andere perspectieven, feiten, inzichten en houdingen. Met hen praten is een heel goede manier om deze perspectieven aan te bieden. In het geval van geloof in een informatiestoornis zou je gevoelens, ideeën en feiten op een persoonlijk niveau kunnen aanspreken door middel van gesprekken, om hopelijk hun houding die gebaseerd is op onwaarheden tegen te gaan. Niet alle dialoog heeft echter hetzelfde effect.
De dialoog kan sterk verschillen. Sommige gesprekken zijn strijdlustig of agressief van aard, terwijl andere respectvol zijn. Zoals je zou verwachten, leiden strijdlustige gesprekken meestal tot niets. Door de agressieve aard van deze dialoog zal deze eindigen in emotionele, bekrompen argumenten. Als je iemand op andere gedachten wilt brengen over een onderwerp, is het cruciaal om respectvol te blijven en een open dialoog te voeren. Voor een effectieve, respectvolle dialoog moet de omgeving waarin deze plaatsvindt veilig zijn. Dit creëert mogelijkheden om de eigen overtuigingen in twijfel te trekken en verschillende perspectieven te belichten zonder te oordelen. Om zo'n veilige omgeving te creëren, moet je op de hoogte zijn van 4 kernelementen of 4 grondbeginselen voor een effectieve dialoog. Ten eerste, relaties moeten gebaseerd zijn op vertrouwen, zodat adolescenten en jongvolwassenen zich op hun gemak voelen om hun twijfels te uiten. Ten tweede moet de dialoog egalitair zijn. Ten derde moet je begeleiding bieden in de dialoog. En ten vierde, wijs agressie af. We gaan hier meer over vertellen. Het eerste fundament ging over relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen. Vertrouwen in communicatie verwijst naar de algemene verwachting dat een ontvangen boodschap waar en betrouwbaar is en dat de communicator bekwaamheid en eerlijkheid toont door accuraat, objectieve en volledige informatie over te brengen. Om een effectieve dialoog te kunnen voeren over moeilijke onderwerpen, zoals informatiestoornissen, moet er een vertrouwensrelatie worden opgebouwd. Zonder vertrouwen kan een gesprek niet effectief zijn, omdat de persoon niet verwacht dat jij of je woorden betrouwbaar of eerlijk zijn. Daarom zal hij of zij de dialoog niet aangaan. Als er echter sprake is van een vertrouwensrelatie, is de persoon meer gemotiveerd om met je samen te werken in het gesprek en zal hij of zij zich comfortabeler voelen om zich uit te drukken. Maar hoe bereik je dit vertrouwen? Vertrouwen wordt niet gemakkelijk bereikt, maar meestal in de loop van de tijd opgebouwd. Vertrouwen wordt opgebouwd door open en snelle onderlinge communicatie. In deze communicatie moet je bewijs verzamelen van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Het tonen van goodwill en intimiteit creëert vaak zo'n band.
Wanneer zo'n band er nog niet is omdat de jongere werker of leerkracht nog niet veel tijd met de leerling heeft gehad, maar er toch een effectieve dialoog moet worden gevoerd, is er een belangrijke vaardigheid die van pas kan komen. Het heet affectieve professionaliteit. Affectieve professionaliteit betekent dat je als professional niet primair werkt op basis van autoriteit en cognitief handelen, maar eerder op basis van het aangaan van een verbinding en het tonen van empathie en betrokkenheid bij wat de ander bezighoudt. Je inleven in je leerling, hem echt leren kennen, interesse in hem tonen en aandacht hebben voor zijn positieve aspecten zijn een cruciale factor. Een belangrijk en nuttig hulpmiddel dat je kan helpen met de vaardigheid affectief professionalisme is zelfonthulling. Afhankelijk van de situatie helpt het om iets te delen over je eigen overtuigingen, waarden, idealen, teleurstellingen, frustraties en boosheid. De geleidelijke openbaring van je gevoelens en persoonlijke ervaringen bevordert zowel het gevoel van vertrouwen als de kennis die je over elkaar hebt. Dit kan verbaal, non-verbaal en contextueel gebeuren. Bijvoorbeeld door letterlijk iets te zeggen, door gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding en zelfs door het merk en de kleur van de kleding die je draagt. Zelfonthulling blijkt meestal heilzaam te zijn, maar moet per context worden heroverwogen. Ieder mens is complex en verschillend en kan anders reageren op vergelijkbare situaties. Hier zal ik nu wat meer over vertellen. Ja, ik zal je een aantal nuttige suggesties geven hoe je zelfonthulling kunt toepassen in moeilijke dialoogsituaties. Ten eerste, gebruik zelfonthulling niet te vaak. De kracht van zelfonthulling is juist dat het geen gewoonte is. Als je zelfonthulling gebruikt, doe het dan doordacht en weloverwogen. Probeer erachter te komen wat de cliënt eigenlijk vraagt voordat je antwoord geeft op een vraag die zelfonthulling vereist. Je kunt dan beter de onderliggende behoeften van de cliënt bespreken. Kies je woorden zorgvuldig en let op hoe empathisch of emotioneel geladen je vertelt. De mate van intimiteit moet overeenkomen met de behoeften van de patiënt. Al te persoonlijke zelfonthulling is relatief ongunstig, maar een zekere mate van intimiteit is nodig. Wees responsief voor, tijdens en na zelfonthulling. Zorg ervoor dat je feedback krijgt, via vragen of observatie, over hoe de cliënt het opneemt, zodat je verder kunt afstemmen.
Vervolgens komen we bij het concept van een egalitaire dialoog. Een egalitaire dialoog is een dialoog waarin alle deelnemers gelijk zijn. Potentiële machtsverschillen tussen de deelnemers, bijvoorbeeld tussen de docent en de leerling, spelen geen belangrijke rol. In plaats daarvan stimuleert de communicatie beide partners om hun overtuigingen, houdingen en meningen te uiten om zo tot een wederzijds begrip te komen. De egalitaire dialoog is gericht op het delen van ideeën op een gelijkwaardig niveau. Deze gelijkheid legt de nadruk op de geldigheid van de argumenten en wat er gezegd wordt in het gesprek, in plaats van iemand een bepaalde manier van denken op te dringen. Op deze manier creëert de vorm van egalitaire dialoog een gelijk speelveld en een omgeving van veiligheid en openheid. Wanneer je als frontlijnwerker een gesprek hebt met iemand die tekenen vertoont van geloof in informatiestoornis, is het cruciaal dat je dit geloof niet veroordeelt. Luister naar hen, probeer te begrijpen waar ze vandaan komen en breng je eigen argumenten naar voren zonder die van hen te kleineren. Op deze manier zullen ze meer openstaan voor jouw argumenten. We gaan nu door naar het onderwerp dat begeleiding in een dialoog van cruciaal belang is. Jouw rol als frontliner is niet alleen om een veilige ruimte voor dialoog te bieden, maar ook om deel te nemen aan de dialoog om te proberen het geloof in informatieverstoring tegen te gaan. Om dit te doen, moet je een aantal cruciale punten in gedachten houden. Blijf gefocust. Hoewel het belangrijk is om de leerling te laten zeggen wat hij of zij wil zeggen, mag de kern van het gesprek niet verloren gaan. Je bent hier om te begrijpen en mogelijk om hun geloof in informatiestoornis tegen te gaan. Geef zinnige en respectvolle suggesties voor kwesties om over na te denken, inclusief morele en ethische punten. Houd in gedachten dat je niet veroordelend of veroordelend moet zijn en dat de dialoog egalitair moet blijven. Dit betekent echter niet dat je het niet respectvol oneens kunt zijn en alternatieve perspectieven kunt laten zien. Stimuleer en versterk constructieve betrokkenheid bij het gesprek op een positieve manier.
Dan nu zal ik ingaan op het idee dat je in een dialoog agressie moet afwijzen. Zoals ik al eerder zei, leidt agressie in een dialoog tot geslotenheid en emotie. Zonder een open geest is het gesprek vanaf het begin gedoemd te mislukken. Natuurlijk kan het gebeuren dat de dialoog agressiviteit oproept bij de leerling, ook al wordt de dialoog met respect gevoerd. Probeer in dit geval de situatie te deescaleren op de manier die jij goeddunkt. Als de agressiviteit aanhoudt, moet de dialoog een andere keer worden voortgezet. Om agressie te voorkomen en een veilig en open gesprek te voeren, moet je door je eigen gedrag een voorbeeld geven van beschaafd en respectvol gedrag. Als je met respect en zorg spreekt, is de kans groter dat de leerling dit gedrag zal imiteren. Om dit gedrag vol te houden, is actief luisteren een belangrijke vaardigheid. We zullen je hier nu meer over vertellen. Actief luisteren betekent dat je de ander laat zien dat je echt naar hem luistert. Dit draagt bij tot het vermijden van conflicten in de dialoog. Actief luisteren kan op veel manieren. Het omvat aspecten zoals deze. Kijk geïnteresseerd, raak geïnteresseerd. Betrek jezelf door te reageren. Blijf op koers. Test je begrip. Evalueer wat je hoort. Neutraliseer je gevoelens. Actief luisteren betekent dat je nadenkt over je lichaamstaal en lichaamshouding en hoe die op hen overkomen. Dat je niet onderbreekt. Dat je de stilte effectief gebruikt om te wachten tot ze zeggen wat ze willen zeggen. Dat je de emotie en inhoud van wat je interpreteert wat ze zeggen, samenvat of parafraseert. Je bent het niet eens met de persoon, maar herhaalt gewoon wat hij heeft gezegd. Actief luisteren betekent ook dat je hem bevestigt als je het eens bent met wat ze zeggen.
Er zijn ook andere vaardigheden die je nodig hebt voor een goede dialoog. Kritisch denken helpt je om aannames en vooroordelen te identificeren, de informatie te analyseren, na te denken over de bronnen en in staat te zijn om geïnformeerde en rationele oordelen te vellen. Vraag de leerling om uit te leggen waarom hij tot zijn conclusies is gekomen en om zijn standpunten te onderbouwen, om zijn reis te begrijpen. Meer hierover vind je in de podcast over kritisch denken. Vragen stellen is van onschatbare waarde in een dialoog. Het helpt ons begrip te verrijken. Goede vragen geven ons echter niet alleen meer informatie, maar stellen je ook in staat om een dieper inzicht te krijgen in iemands ervaringen en te begrijpen hoe en waarom hij de wereld ziet zoals hij doet. Goede vragen zijn responsvragen, Dat wil zeggen vragen die reageren op informatie uit de dialoog. Ze helpen het begrip te verdiepen. Reflectie vindt meestal plaats nadat de dialoog heeft plaatsgevonden, omdat het ruimte en tijd kost om na te denken over wat er heeft plaatsgevonden. Het is echter van cruciaal belang om te reflecteren om beter te begrijpen wat je hebt geleerd en hoe dit in de toekomst kan worden verbeterd. En nu komen we bij het onderwerp van interculturele communicatie. Het is belangrijk om te erkennen dat de manieren van communiceren niet volledig uitwisselbaar zijn tussen verschillende culturen. Cultuur is een ongelooflijk breed fenomeen dat in alles in de sociale omgeving terug te vinden is, in de voorwerpen die we dagelijks gebruiken, in de manier waarop mensen zich gedragen, in hun ideeën en in hun waarden. Hierdoor beïnvloedt cultuur de percepties, denkpatronen, oordelen en acties van mensen. In sociale interacties is de invloed van cultuur zichtbaar in begroetingsrituelen, kleding, mimiek, lichaamstaal en taalgebruik. Sommige culturen communiceren bijvoorbeeld directer, terwijl andere meer indirect zijn en toon en stiltes gebruiken om de boodschap over te brengen. Als mensen uit twee verschillende culturen samenkomen, is er dus een grote kans op verkeerde interpretaties. Hier volgen enkele voorbeelden van misinterpretaties in interculturele communicatie. De betekenis van stilte verschilt per cultuur. In sommige culturen kan het respect betekenen, bijvoorbeeld in China. Omgekeerd wordt zwijgen in Australië soms gezien als verlegenheid of als een teken van desinteresse. De gepaste fysieke afstand voor een gesprek met een vreemde verschilt van cultuur tot cultuur en als iemand deze onuitgesproken normen negeert, voelen we ons vaak ongemakkelijk. Gebaren en oogcontact kunnen krachtige, maar verschillende boodschappen overbrengen in verschillende culturen. Bijvoorbeeld, Arabieren, Latijns-Amerikanen en Zuid-Europeanen onderhouden direct oogcontact met hun gesprekspartners, terwijl Aziaten en Noord-Europeanen de neiging hebben om perifeer te kijken of oogcontact helemaal te vermijden. Als het oogcontact te lang is, kan dit zelfs geïnterpreteerd worden als seksuele interesse. Woord voor woord vertalen kan heel lastig zijn. Bijvoorbeeld, een Nederlandse zakenman heeft een brief geschreven aan een Japanse zakenman. Hij gebruikte de zin: "Ik vraag me af of u een agenda wilt opstellen voor onze vergadering." Het gebruik van de woorden "ik vraag me af" in deze zin is om beleefd te vragen om iets te doen. In het Japans kan dit echter vertaald worden als twijfel. Hierdoor ontstaat de zin: "Ik betwijfel of je een agenda voor onze vergadering zou opstellen." De goed bedoelde zin is veranderd in een zin die als onbeleefd kan worden beschouwd. Dus hoe kunnen we interculturele misinterpretaties vermijden? Er is geen eenduidige manier om interculturele misinterpretaties helemaal te verwerpen. De manier waarop mensen handelen en denken is gevormd door hun cultuur en het is moeilijk om dit te veranderen. Maar om te proberen ze zoveel mogelijk te vermijden, zijn er twee belangrijke stappen die je moet nemen. Ten eerste, vergroot je kennis van andere culturen en hun communicatiegewoonten om ze beter te begrijpen. Ten tweede, maak het bespreekbaar. Wanneer je erop wijst dat er problemen kunnen zijn met de interpretatie, creëer je de mogelijkheid voor hen en voor jezelf om erover te praten. Je kunt bijvoorbeeld vragen of je hen goed begrepen hebt, of de boodschap herhalen zoals je hem begrepen hebt.
We hopen dat je van deze module hebt genoten. Als je meer wilt weten over dit thema, raad ik je aan onze richtlijnen te lezen. Als je je vaardigheden verder wilt ontwikkelen, bezoek dan de sectie met activiteiten en oefeningen op het e-platform of in de mobiele app. Er staan nog 3 podcasts op je te wachten. Ze informeren je over andere belangrijke aspecten in verband met nepnieuws en informatieverstoring. Je hoort over ethische aspecten, reflectieve vaardigheden en tot slot over digitale vaardigheden. Dit alles is slechts een muisklik verwijderd.